Olie en vuur. Aflevering 3. Onverwachte ontmoeting. 6 maanden later. Met een potlood trok ze een lijntje op haar bovenlip. Vervolgens vervaagde ze dat met haar wijsvinger. Haar lippenstift draaide ze uit de koker. Ze spande haar mond en verfde die rood. Haar witte blouse lag op bed. Uit haar kast trok ze een nieuwe grijze broek met hoge taille. Rode hakken pakte ze uit de schoenenbak. Om haar hoofd knoopte ze een witte doek. Ze wist ook wel dat ze haar uiterlijk gebruikte bij dit soort afspraken. Ze nam de tram. Onderweg gleed ze op haar mobiel langs berichten. The Guardian schreef over het nog snellere tempo waarop gletsjers smelten dan door modellen was voorspeld. Ze maakte een foto van zichzelf. Op weg naar een belangrijk gesprek voor onze aarde. Maar als ik dit soort berichten lees, is het ingewikkeld om hoopvol te blijven over een duurzame toekomst, typte ze. Een screenshot van het artikel van The Guardian plaatste ze naar haar eigen foto. Meteen zag ze dat tientallen volgers het likten. Wonderlijk hoe mensen die enkel bestaan uit pixels je zo'n gevoel van verbondenheid kunnen geven, dacht ze. De rechtszaak was haar idee geweest. Ze werkte nu bijna 6 maanden in haar nieuwe functie en in het begin waren haar collega's sceptisch over haar idee. Wat valt er te winnen, hadden ze gezegd. De kosten waren hoog en er was een grote kans dat ze niet eens gelijk zouden krijgen. Maar het was wel een manier om aandacht te vragen in de media voor de nieuwe plannen van Yara om voor de kust van Portugal naar olie te gaan boren. En aandacht, dat is wat je nodig hebt om de publieke opinie te veranderen, wist ze inmiddels na 10 jaar ervaring als journalist. Haar collega Thomas stond bij de ingang te wachten. Op kantoor liep hij vaak rond in een t-shirt, maar hij droeg nu een spijkerbroek, een wit overhemd en een zwart jasje. Dat mag hij vaker doen, dacht ze. Zijn jongensachtige trekken werden zojuist aantrekkelijk. Een beveiliger liep op hen af. Door hem werden ze samen naar boven gebracht. Alle kamers waren van elkaar gescheiden door glas. Iedereen kon overal meekijken. De ironie, dacht ze. Thomas en zij gingen achter een grote lange tafel zitten wachten. In haar tas zocht ze naar de brief met de juridische aanklacht. Ze legde die gevouwen neer op tafel. Werknemers liepen langs, sommigen keken op en knikten. Na 3 minuten kwamen er 2 mannen binnengewandeld. Haar lijf stootte direct volle teugen adrenaline uit. Haar hart leek van zijn plek te schieten en tegen een vangrail te knallen. Anne, wat doe jij hier? Ze stak haar hand uit, maar wist meteen hoe belachelijk afstandelijk dat was. Hey Bob. Haar stem galmde in de ruimte, wat haar gevoel van vervreemding vergrootte. Alsof ze niet zelf hier zat, maar een onbekende, die Bob 1,5 jaar geleden mee had genomen naar huis. Jullie kennen elkaar? Vroeg de man naast hem, zijn baas, vermoedde ze. We zaten samen op Portugese les, zei Bob. Portugese les, dacht Anne schamper. In een flits zag ze hem weer voor haar zitten op de bank. De laatste maanden had ze nog wel eens aan hem gedacht. Maar ze was gewend geraakt aan haar eigen beeld van Bob. En ook al wist ze niet helemaal wat er anders was, er was iets anders. Bij de Bob in haar eigen hoofd voelde ze zich inmiddels meer op haar gemak. Goed, waarom zijn jullie hier? Vroeg Bobs baas. Zijn wenkbrauwen stonden in V-vorm op zijn voorhoofd. Met de toppen van haar vingers schoof ze de brief naar voren. Hij was niet specifiek voor iemand bedoeld, voor degene die hem wilde openen. De man pakte de envelop op, opende hem en las de brief. Daarna legde hij de papieren neer en keek hen aan. Zijn jullie serieus? Zeker. Waarom zouden wij ons voor Nederlands recht moeten verantwoorden? Dit is een Portugese dochteronderneming. Die vraag is aan de rechter. Maar we vonden het wel zo netjes om dit persoonlijk te melden, zei Thomas. Bob en de man keken elkaar aan, maar zeiden niets meer. Thomas stond op. Het gesprek had nog niet eens 3 minuten geduurd, maar het was heel duidelijk al afgelopen. Nou, tot in de rechtszaal dan maar. Anne knikte naar Bob, die met een verkrampt hoofd naar haar zat te kijken. Alsof hij moest lachen, maar het inhield. In de gang kolkte haar brein. Zwijgend stond ze naast Thomas te wachten op de lift. Hij keek haar aan terwijl hij op het knopje van de benedenverdieping drukte. Wat een armoedige verdediging, zei Thomas. Hij had het alleen over juridische grenzen, ging inhoudelijk helemaal niet in op wat we zeiden. Ze hoorde weinig. Bob werkte dus bij een oliebedrijf, dacht ze. Waarom had ze dat niet geweten, niet gezien, niet gevoeld? Ze dacht terug aan hun gesprek in de kroeg. Had ze hem niets gevraagd over zijn werk? Had hij het expres achtergehouden? Wat is die Bob voor een vent? Vroeg Thomas alsof hij haar gedachten las. Ze waren bij verdieping 13. De lampjes van de lift bleven hangen. De deur ging open, maar niemand stond te wachten. Ik ken hem eigenlijk niet zo goed, zei ze toen ze opzij keek. Het was niet eens gelogen. Zoveel vragen kookten in haar hoofd. Was ze met hem meegegaan als ze had geweten dat hij voor Yara werkte? Was ze naast hem gaan zitten in de kroeg? Had ze hem überhaupt aardig gevonden? Ze voelde zich kleiner worden bij het idee dat ze Thomas moest vertellen dat ze Bob mee naar huis had genomen. Alsof haar keuze voor mannen opeens wat zei over hoe belangrijk ze haar principes vond. Haar telefoon ging. Een berichtje via Instagram. Had je toch beter op moeten letten in de les, zei Bob SML, laagstreepje 81, met een smiley achter de tekst. Hij was nog aan het typen. Ze zag onder het bericht 3 balletjes oppoppen. Zullen we vanavond afspreken? Ze bekeek zijn profiel. Een foto met een baby en eronder de tekst: oppassen op het kind van mijn zus. Op 3 andere foto's stond hij op een platform in zee. Machtig mooi om weer een paar dagen op zee te zijn en om te zien hoe de kracht van techniek kan samenwerken met de kracht van natuur. Samenwerken? Ze zuchtte hardop. Wie was deze man? Eo espero, typte hij. Dat betekent in hoop of ik wacht. Hij stuurde er een knipoogende smiley achteraan. Ze schudde haar hoofd terwijl ze ook moest lachen, wat ze eigenlijk heel jammer vond van zichzelf. En wat betekent het nu? Ik hoop of ik wacht, typte ze. Allebei, typte hij terug. Goed dat we deze rechtszaak zijn gaan doen, zei Thomas tegen haar. Zijn hoofd stond wat schuin, van onder zijn wenkbrauwen keek hij naar boven. Dat was een goed idee van je, Ann. Ik wist helemaal niet dat ik in de Portugese les zat bij een duurzame influencer, typte Bob. Thomas zocht haar blik. Ik ga nu naar kantoor. Jij werkt woensdag weer? Ik geloof niet dat in de klas zitten de beste manier is om te typeren wat er tussen ons is gebeurd, appte ze terug. Toen ze opkeek, zat Thomas al op de fiets. Bob stuurde een knipoog. Doei Thomas, schreeuwde ze hem na. Hij draaide zich lachend om en zwaaide. Ga jij maar lekker influencer spelen. 6 uur bij de pizzeria op de Van Goghstraat? Vroeg Bob. 6:30, typte ze terug.